Dit is Ilfie.
De overgang. 85% van de vrouwen tussen 45 en 60 jaar ervaart overgangsklachten. Klachten die kunnen leiden tot een verkeerde diagnose of langdurige arbeidsongeschiktheid. Wat kun je doen als je overgangsklachten ervaart? Hoe maak je dit bespreekbaar op je werk? En als jouw medewerker bij jou komt, wat kun je als werkgever dan doen? Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft een kennisplatform ontwikkeld waar jij terecht kunt voor tips en adviezen. Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl/overgang.
Slapen jij en je partner al jaren in hetzelfde bed en wordt het tijd dat je de onderdelen van het bed moet vervangen? Dit is het perfecte moment om je gehele bed te vernieuwen. Je krijgt namelijk extra korting bovenop de lopende kortingen bij Emma Sleep. Met de code RELATIEVRAGEN in hoofdletters. Dus ga snel naar emmasleep.nl en bestel jouw bed.
In de podcast Relatievragen wordt elke dag een relatievraag beantwoord. Door meer dan 10 experts. Waaronder psychiater Glenn Helberg. Jurre Geluk van Spuiten en Slikken. Psycholoog en auteur Nienke Nijman. Social wetenschapper Linda Duits. En seksjournalist Marit Idema. Deze en nog veel meer experts hoor je 7 dagen per week in de podcast Relatievragen. Op Spotify, Apple Podcasts en alle andere podcast-apps.
De oudste bij ons, die kwam inderdaad op een gegeven moment, was 5, die kwam naar binnen en die zei, ik hoor de hele tijd pats, pats.
Zijn jullie elkaar aan het slaan of zo?
Nee hoor, is helemaal niks. Wij zijn ons daar heel erg bewust van oh ja, maar daar moeten we dus wel rekening mee houden. En dan heb je dus ook alweer dat stukje, dat je daarin dus geremd wordt.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door pabo.nl, de webshop om jouw seksuele reis te ontdekken. En door easytoys.nl, better toys, greater joys.
Wij, Linda de Munk en Nienke Nijman, nemen jou mee in onze ontdekkingsreis naar seksualiteit. Door Nienke's expertise als seksuoloog en relatietherapeut en Linda's luchtige kijk op dit onderwerp als inspirator en influencer maakt dat wij een uniek duo zijn om hierover van gedachten te wisselen. In elke aflevering komt een ander onderwerp aan bod. Van masturberen en porno kijken tot verliefd worden en samenwonen. Je luistert naar een nieuwe podcastaflevering van Op zoek naar seksualiteit met Linda de Munk en Nienke Nijman.
Joehoe! Zo, voilà. Hey, hallo. Dit is alweer de 8e aflevering van Op zoek naar seksualiteit, de podcast waarin wij samen over seksualiteit gaan praten. Nou, is dat even leuk? Alle afgelopen afleveringen hebben we al zoveel onderwerpen eigenlijk besproken. En deze keer gaat het over seksuele voorlichting. En ik vond het wel belangrijk en ik heb er eigenlijk ook altijd al veel mee gedaan in mijn carrière. Maar er is gewoon echt nog heel veel mis met de seksuele voorlichting. Dus ik wil eigenlijk een beetje gaan belichten wat er dan mis is. Wat we kunnen verbeteren, wat wij zouden kunnen doen, maar vooral wat scholen en misschien de overheid moet doen. Ja, dat wordt het wel een beetje heel een suf praatje. Maar vooral die onderwerpen van wat mist er nou echt en wat is er nou wel belangrijk om als jongere eigenlijk mee te krijgen in je seksuele voorlichting. Want jongeren die beoordelen hun voorlichting echt maar met een 5,8. Dus dat is heel laag. Dat is gewoon te laag. Ze zijn niet zo tevreden. Dus we gaan ook even bellen met Belle Barbé. Zo, dat was echt
die
een tong
ingewikkeld,
twister.
Hè?
Ja, heel erg.
Bellen met Belle.
Ja, en Nienke, ik ben natuurlijk ook benieuwd naar hoe jij jouw seksuele voorlichting hebt ervaren. Of je daar nog iets van weet.
Ja, daar weet ik nog wel wat van.
Ja, dus daar ben ik... Nou, vertel het eigenlijk maar gewoon even. Ja, dat lijkt mij heel leuk.
Ik weet het nog in de... Het is volgens mij allebei in de tweede geweest. Van de eerste in de tweede. Dat we met biologieles kregen wij daar een stukje seksuele voorlichting. Alleen wat daar een beetje lastig in was, is dat mijn biologieleraar, die kwam naast een vriendinnetje van mij te wonen. Ook een klasgenootje. Mm-hmm. En vervolgens tijdens die seksuele voorlichting tijdens de biologieles ging hij dus vertellen dat hij altijd naar een nudistencamping ging. En daar deden ze dus bijvoorbeeld ook aan springtouwen naakt. Dus vervolgens was dat een soort van hoe die man bekend stond. En was dat het enige wat we konden zien.
Als naakte springtouwer.
Ja, precies. Dus konden we die hele seksuele voorlichting niet zo heel erg serieus meer nemen. Nee. Waarschijnlijk is dat dus ook een beetje grensoverschrijdend geweest. Dat hij dat heeft verteld.
Dat denk ik ook wel.
En dat dus daarna niet meer serieus genomen kon worden. En we hebben tijdens de verzorgingslessen, en dat was onwijs leuk bij mevrouw Jansen. Mevrouw Jansen was knettergek. Mm-hmm. Echt op een hele leuke manier. En daar was echt de bezemsteel met het condoom wat de klas doorging. En ik weet ook nog één hele goede wijze les, want dat was een anekdote van een vriendin van haar. Ik neem wel aan dat het echt een vriendin van haar was. En dat was namelijk dat je nooit flessen in je vagina moet stoppen, want die zuigen vacuüm. Dus je mag een heleboel dingen worden natuurlijk gewoon in de vulva gestopt. In de vagina gestopt, om precies te zijn. Maar er zijn gewoon een aantal objecten. Nou, eigenlijk het liefst überhaupt geen producten erin stoppen die daar niet voor bedoeld zijn. Nee. Maar dat weet ik nog wel. De colafles die daarin ging. En die ging dus vacuümzuigen. Dus die kwam er niet meer uit.
Oh god. Maar doe je dat dan zonder de dop erop?
Ja.
Oh, dan inderdaad.
Ja.
Dan gezuigd het vacuüm.
Dus die is vacuüm gaan zuigen. Oh. Dus die kwam er niet meer uit.
Waar kwam die niet meer uit?
Uit de vagina.
Dat is verteld of heb je dit gezien?
Nee, dat heb ik niet. Dit was verteld. Oh. Maar dat is een hele goede...
Dat is ook zo beeldend.
Ja, precies. Maar dat zo beeldend... Zij was ook heel beeldend en heel expressief. Dus die heeft dat ook heel beeldend verteld. Maar ik denk dat dat voornamelijk mijn seksuele voorlichting is geweest. Eigenlijk.
Oké.
Dus dat zijn zeg maar soort van die twee anekdotes.
Leuk dat je nog wel een beetje die anekdotes hebt, want ik heb dat eigenlijk helemaal niet. Ik kan me ook herinneren dat het dan lekker zo'n bioles was, maar vooral het voortplantingshoofdstuk uit het biologieboek.
Ja.
En dat we ook nog wel eens een soort gastles kregen van twee homoseksuele mannen, die wel al wat ouder waren. Nou ja, als je dan een tiener bent, dan vind je alles boven de 25 oud. Maar ik denk dat ze dus wel echt 40 of 50 waren. Wat ik toen oud vond. Maar en dat staat dan eigenlijk ook weer zo ver van je af. Dus we gingen wel vertellen over homoseksualiteit, maar... Ja, ik denk dat die ook, dat vond ik heel zielig wel, want dat ze een beetje belachelijk werden gemaakt. Eén feitje wat ze noemden was wel een bepaald percentage van mensen die uiteindelijk niet hetero zijn. En dus gaven ze wel als een soort van voorbeeld van, dus dat zou betekenen dat er twee mensen in deze klas...
Ja, dat gebruik ik ook altijd.
Ja, maar is het ongeveer zo, twee mensen per klas?
Nee, het is 1 op de 10.
Oh, 1 op de 10, dus één in elke klas.
Dus ik zeg ook altijd van, goh, maar bedenk je dus wel, voordat je hier ook heel ongenuanceerd in uitspreekt, als je nagaat dat ongeveer 1 op de 10 homoseksueel is, dan zou dat dus zomaar eens kunnen zijn dat in deze groep van 30 leerlingen, dat er dus 3 mensen zijn die zich als dusdanig identificeren.
Oh, 3 mensen.
Nou ja, als je helemaal... een groep van 30
ja,
hebt,
inderdaad, in de klas is natuurlijk
1 op de 10.
Tuurlijk, ja, oh ja, inderdaad. Ja.
Dus ik doe dat wel ook altijd om even bewust te maken.
Ja, dat vind ik een goeie, want dat is me wel bijgebleven. Maar dat is ongeveer, ja, ik weet nog wel dat ik voor die SO, voor over voortplanting, dan een 10 had. Want dat vond ik natuurlijk wel heel interessant. Maar dat ging toch wel wat meer ook over chromosomen en zo.
Ja, en over hoe babytjes worden geboren.
Ja, dus gewoon zaadcel, eicel, misschien een beetje de menstruatiecyclus. Sowieso, daar had ik ook echt veel meer over willen leren.
Ik kan me niet herinneren dat wij dat hebben gehad.
Nou, misschien puur en alleen het feit dat er dan een eitje elke maand komt. En dat ervoor zorgt dat je eventueel bevrucht kan worden. Maar meer dan dat ook niet hoor. Maar dat heeft toch ergens wel met die cyclus te maken. En nou, maar ik denk nu ineens, als ik op mijn 14e had ik echt meer willen leren ook over die cyclus. Want daar ben ik me nu pas op mijn 25e een beetje in aan het verdiepen wat dat allemaal is. Dus ik vind dat er ook wel een beetje bij hoort.
Nou, ik denk dat een heel essentieel onderdeel is. Ik heb daar überhaupt wel eens wat beter zicht op gekregen. Ik heb jarenlang mijn pil bijvoorbeeld verkeerd geslikt.
Oh ja?
Ik dacht altijd gewoon dat je die kon doorslikken totdat je even je stop wilde. En dan stopte je gewoon even en dan ging je weer door.
Oh, dan is het niet, je hebt nooit een strip afgemaakt dan?
Soms, maar niet per se dat ik dacht, oh ja, ik moet mijn strip afmaken en dan kan ik kiezen of ik een stopweek doe of niet. En dat zijn dus dingen. Als je het hebt over seksuele voorlichting, ja, dat zou wel heel fijn zijn als dat soort dingen
echt
er
die
ook
praktische,
in
praktische dingen, ja. Inderdaad. Ja, dus, maar ja, weet je, daar gaan we het zo ook allemaal inhoudelijk over hebben met de stellingen. Ik wil even doorspringen naar dat we dus straks nog, we gaan zo even bellen, maar we doen eerst altijd nog even, lieve Linda en Nienke, het adviesrubriekje of het vragenrubriekje, hoe noemen we dit eigenlijk normaal?
Luistersvraag.
Dus, luisteraarsvraag. Maar ik heb een extraatje, want ik kreeg namelijk een soort advies van een volger ook. Van een vraag die wij eerder in de aflevering hebben beantwoord. En deze persoon wilde nog even extra advies daarover geven. Dus ik dacht, ik neem die even erin mee.
En dan is het nu tijd voor een vraag van een luisteraar. In de rubriek Lieve Linda en Nienke.
Toen jullie het in een podcast hadden over het onvermogen bij sommige vrouwen om klaar te komen, schoot me ineens iets te binnen. In het begin van mijn relatie lukte het me ook vaak niet om klaar te komen, totdat we samen op vakantie waren. Ik denk dat het toen wel ineens lukte, omdat ik me volledig kon overgeven aan het gevoel. Er was geen angst om gehoord of gestoord te worden. Vanaf die vakantie lukte het me altijd. Het voelde alsof ik de drempel over was. Dus misschien een leuke tip voor de mensen die nog thuis wonen of in een omgeving waar ze zichzelf niet durven te laten gaan. Zoek een plekje waar je geen last hebt van anderen, maar ook een plek waar je niet het gevoel hebt dat je anderen overlast bezorgt. Groetjes.
Ik denk dat dit een heel goed advies is.
En ik dacht, ik vind het zo leuk als onze volgers en luisteraars ook een beetje hun ervaringen delen. Zodat we dat ook soms natuurlijk anoniem hier in de podcast kunnen delen.
Ja. En het is natuurlijk zo, hè? Zeker als je met andere mensen in huis woont. Als je op kamers woont. Als je bij je ouders thuis woont. Dan kan het feit dat je dus gewoon overlast kan veroorzaken. Of dat andere mensen jou kunnen horen. Dat kan een enorme remmende werking hebben.
Het zit zo in je hoofd. Dan ga je ook heel erg in je hoofd zitten. En ik heb dat misschien ook wel eens gehad in een hotel. Nee, in een hotelkamer kan ik me ook meestal wel gewoon laten gaan. Maar soms heb je wel eens... Ja, dan heb ik er ook wel scheid. En je kent die mensen toch niet die naast je liggen. Maar, of naast je liggen in een andere kamer.
Het is wel shit als je buren er ook scheid aan hebben. Dus
ja,
in die hotelkamer.
Is ook waar. Tuurlijk, dat echte heftige...
En dan lig je daar in je hotelkamer. Ja.
Terwijl je denkt, ik ga gewoon even lekker rustig een boek lezen.
Ja, dat lukt dus niet, hè?
Nee, op die manier is het natuurlijk wel fijn om een beetje rekening mee te houden. En ik weet ook nog wel, toen mijn vriend nog in een studentenhuis woonde... De huisgenoot die boven hem zat, ja, die had echt op de meest random tijden ineens hele harde seks. Maar gewoon echt wel een half uur lang alleen maar rampetampen. Ja. Waarom zeg ik dit woord weer? Ik haat dit woord. Maar om wel even duidelijk te maken. Want,
ja, maar daarna wordt het natuurlijk ook, als je kinderen hebt, is dat natuurlijk precies hetzelfde.
Ja.
Die wil je ook niet wakker maken. En als je, als ze echt nog mini zijn, dan, of ze slapen door of ze hebben geen idee van wat het is.
Nee, dat dacht ik al.
Maar vanaf... als ze dan een jaartje of 5, 6, dan, ik weet wel, de oudste bij ons, die kwam inderdaad op een gegeven moment, toen was ze, denk ik, 5, die kwam naar binnen en die zei, ik hoor de hele tijd pats, pats, pats. Toen dachten we, oh. Oké. Okay.
Zijn jullie elkaar aan het slaan of zo?
Nee hoor, is helemaal niks. Maar daarvan, wij zijn ons daar heel erg bewust van. Van, maar daar moeten we dus wel rekening mee houden. En dan heb je dus ook alweer dat stukje dat je daarin dus geremd wordt.
Precies. Ja, en... dit is een mooie, want dit heeft natuurlijk alles te maken met je seksuele rem en je seksuele gaspedaal. Wat
heel
een veel betere term is voor wat iedereen libido noemt.
Ja,
is dit inderdaad die rem en die gas. En die rem kan heel erg worden beïnvloed door dus die externe factoren. Maar ook bijvoorbeeld die interne factoren, zoals de angst om zwanger te raken of een SOA te krijgen. Die kunnen ook meespelen met die drempel niet over kunnen zeggen.
Maar. Of eigen negatieve gedachten.
Ja.
Dat seks dus eigenlijk niet mag.
Ja.
Dat het niet goed is. Dat het dat je het recht er niet op hebt.
Mm-hmm.
Dat het vies is.
Ja.
Ja.
Nee, inderdaad. Dus dat is... Ik geloof wel eigenlijk, ik heb ook wel eens van een vriendin gehoord dat zij ook één keer, nu ze die drempel over is, lukt het haar gewoon steeds vaker. En ik denk wel dat dat echt zo kan. Zo gebeurt. Zo kan. Ja, maar ja...
En daarmee komt ook het stukje vertrouwen dat je lichaam het dus kan.
Ja.
Dus hoef je er minder naar op zoek te gaan en mag je meer ervaren dat het komt.
Ja. Ja, dat vond ik dus wel een hele mooie. Ik dacht, we doen dit extra adviesje gewoon even in de plaats van een echte vraag. Toch? Hebben we toch een beetje wat besproken van een beetje iets meegenomen van een luisteraar. En dan hopen
we
vooral...
Ik hoop dat we ermee wegkomen.
Nou, ik hoop het ook. Want de luisteraars kunnen natuurlijk gewoon weer lekker vragen insturen. Dat vinden wij heel erg leuk en interessant. En ik bundel ze dan in een documentje. En dan kunnen we elke aflevering eentje kiezen. Dus stuur dat in onze DM. Onze Instagram vind je in de show notes. Nou, dan gaan we nu door naar de stellingen al, toch?
Ik denk het wel. Nee, ja, we gaan bellen.
Oh nee, we gaan bellen met bellen.
We gaan bellen met bellen.
Nou, doen we dat even.
Hallo, met bellen.
Hey, bellen. Je spreekt met Linda en Nienke.
Hey, hallo.
Hey, je bent gelijk live in de uitzending. En we vinden het altijd spannend om iemand te bellen. Maar we vinden het ook heel cool hoe dit eigenlijk werkt. Want volgens mij hoor je ons helemaal in mooi microfoongeluid en zo. Toch?
Ja, zeker. Maar nou, ik heb een oude Nokia, dus heel goed is het geluid niet. Maar...
Nee, jawel, dat klinkt heel goed juist.
Ja, het klinkt helderder dan anders.
Ja, het klinkt echt helderder dan mensen die met een smartphone bellen. Jij hebt natuurlijk het boek Ik en Seks geschreven. Dat we eigenlijk een beetje een soort guide is voor wat elke jongere moet weten over seks, toch?
Ja, klopt.
Ja, en wat doe jij verder? Of hoe omschrijf jij jezelf?
Ja, ik zeg eigenlijk wel expert jongeren en seksualiteit of seksuele opvoeding. Eigenlijk alles wat met jongeren en zelfs kinderen en seksualiteit te maken heeft.
Ja, top. Daarom ben jij perfect om te bellen voor deze aflevering. Want ik was eigenlijk heel erg benieuwd van hoe komt het nou dat jongeren niet zo blij zijn met hun seksuele voorlichting tegenwoordig? Of tegenwoordig, volgens mij altijd.
Ja, altijd wel. Hè? Ja, ze geven het nu het cijfer 5,7, hun seksuele voorlichting.
Oh ja.
Dat is best laag.
Ja.
En ja, dat heeft natuurlijk verschillende oorzaken, denk ik. Nou, dat is trouwens ook onderzocht. Maar wat jongeren bijvoorbeeld zeggen, is dat het eigenlijk zoveel over dat biologische gedeelte gaat. Dus echt over de voortplanting en het voorkomen van SOA's. Terwijl ze zelf veel meer vragen hebben ook over dingen als verliefdheid, relaties en hoe doe je het nou? En seksuele diversiteit. Dat zijn onderwerpen die vaak helemaal niet aan bod komen. En wat je ook ziet is dat de voorlichting op school, die is eigenlijk nu heel geconcentreerd rondom de tweede klas. Terwijl jongeren steeds later beginnen met hun eerste seksuele handelingen.
Oh ja, tuurlijk. Ja, want wat is ook
bovenbouw,
de gemiddelde leeftijd?
Voor zoenen is het 15,4 en voor de eerste keer seks. En dan bedoelen ze dus geslachtsgemeenschap, penis en vagina seks. En dat is nu 18.
Ah ja, precies. Ja.
Maar op dus die leeftijd wordt er dus eigenlijk op school helemaal niks aan gedaan.
Nee.
Juist op het moment dat ze er zelf wel mee bezig gaan.
Oh, precies. Dus ze zijn eigenlijk te vroeg met de seksuele voorlichting. Waardoor het nog een soort ver van hun bedshow is.
Ja, beter is het als ze het in ieder geval op allebei de momenten doen.
Ja, oh ja, tuurlijk. En waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat jongeren nou gewoon even goed voorgelicht worden over hun seksualiteit? Kunnen ze dat niet allemaal even lekker zelf uitzoeken?
Ja, je hebt natuurlijk een kennisgedeelte. Je kan ook zelf veel informatie vinden op internet. Het is natuurlijk altijd een vraag of het de juiste informatie is.
Ja.
Maar het gaat ook over vaardigheden. Dus echt leren praten over seks en seksualiteit. Dat is gewoon iets wat je moet oefenen. Maar ook vaardigheden als bijvoorbeeld weten dat je een condoom moet gebruiken. Dat is het ene. Maar dat je het ook echt daadwerkelijk gaat doen. En dat je voor jezelf kan opkomen. En dat je een beetje weet hoe je zo'n gesprek moet voeren. Dat is weer het volgende.
Ja, dat is waar. Want ik denk zelfs dat ik ben nu 25. En ik vond het ook nog wel eens lastig om dan over een condoom te beginnen. En dat ook daadwerkelijk echt te bespreken met je bedpartner. Van oké, hoe gaan we dit aanpakken? En of gebruik je nog andere anticonceptie? Zulke dingen is wel inderdaad een vaardigheid.
Ja, en dat is eigenlijk ook het belangrijkste. Hè? Dat praten erover.
Ja.
En als je, zeg maar, als je vraagt van waarom is het nou belangrijk dat er voorlichting is. Dan is een antwoord eigenlijk ook van ja, zodat je als volwassene of later in je leven seksualiteit ook op een prettige manier kan ervaren.
Ja, ja precies. Dus die basis is eigenlijk al heel belangrijk om te leggen vanaf de puberteit.
Ja, eerder al, ja. Zou ik zeggen.
Ja, dus op de basisschool al.
Ja joh, gewoon vanaf de geboorte. Eigenlijk dat het gewoon een normaal onderwerp is in het leven. Vanaf de geboorte tot aan je dood, dat is eigenlijk, dat staat mooi.
Ja, inderdaad. En hoe kunnen we dit volgens jou verbeteren?
Nou, ik denk dat sowieso ouders een rol hierin hebben. Maar als je het hebt over school, en nu zie je bijvoorbeeld dat de seksuele voorlichting heel erg op het bordje van de biologiedocent komt.
Ja.
En dat komt ook omdat we het een beetje koppelen aan die voortplanting en SOA's en zo. Maar ja, als het over veel meer gaat, dan moet opeens de biologiedocent ook over gevoelens gaan praten. En daar is je misschien helemaal niet zo geschikt voor.
Nee.
Dus ik denk juist ook het breder trekken en uit die biologieles halen. En bijvoorbeeld op school mentoren dit te laten doen. Of maatschappijleer. Ja, zelfs een Nederlands docent kan aan dit onderwerp aandacht besteden. Door bijvoorbeeld boeken over seksualiteit op de lijst te zetten.
Ja, wat goed. Zoals bijvoorbeeld jouw boek Ik en Seks. Of mijn boek Seksleven.
Of
Nienke's boek De Relatie APK. Voor als ze wat ouder worden, denk ik.
Nou, mogen ze ook al in hun tienerjaren lezen,
dat
hoor.
Dat is waar.
Alsjeblieft.
Ja, maar ja, bij de relatie APK dacht ik wel van, nou, als ik dit op mijn 15 had gelezen, had ik me hier niet kunnen vinden. Maar ik denk dat Ik en Seks is natuurlijk ook echt bedoeld voor jongeren. Dus mocht je luisteren als jongere.
Of als ouder.
Ja, als ouder inderdaad ook, ja.
Of als docent.
Zeker.
Of als hulpverlener voor kinderen.
Ja,
Of als mens. Gewoon.
Als mens.
Als mens, precies.
Als ja. opa of oma. Ja, maar nou, allemaal.
Denk, inderdaad, inderdaad. Nou, Belle, heel erg bedankt voor jouw visie hierop. Ik vind het heel leuk wat je doet. En dat je het ook op zo'n leuke manier, met vooral die leuke tekeningetjes in je boek, probeert de wereld in te brengen. Dus nou, we spreken elkaar vast snel weer. En een fijne dag.
Dankjewel.
Oké, jullie ook.
Hoi. Doeg.
De vijf stellingen van deze aflevering. De eerste stelling.
Seksuele voorlichting op de middelbare school moet eigenlijk door een extern iemand gegeven worden en niet door de biologieleraar.
Ja,
vind jij dat?
Ja.
Vertel me er alles over.
Nou ja, in eerste instantie al wat ik net al beschreef als mijn eigen ervaring met de biologieleraar die dingen over zichzelf aan het delen was, waardoor het echt gewoon totaal niet aankwam.
Is het ook zo dat vaak biologieleraren toch wel gemiddeld wat ouder zijn?
Weet ik niet, want wij hadden... Nee, dat hoeft niet. Okay. Nee, hoeft zeker niet. We hadden toevallig iemand die net van... Hij was denk eind 30.
Ik zie ook altijd een man voor me, maar het zijn natuurlijk ook wel vrouwen die dat doen.
Ja, ik kan me wel voorstellen dat het misschien meer mannen zijn. Ja. Maar nog even los van de biologieleraar, je hebt ook bijvoorbeeld vakken als verzorging. Er zijn nu ook vakken of scholen waar ze psychologie geven als vak. Ja, supergoed. Ja. Supercool.
Ja, daar hoort het natuurlijk misschien wel wat
daar
meer
zou het
bij.
Dus ook bij kunnen.
En maatschappij.
Dus, maatschappij, ja. Dus er zijn wel meerdere soorten docenten die het kunnen geven. Mm-hmm. Maar voor mij zit het hem vooral in dat... als een externe daar komt, die komt daar echt, die heeft ervoor geleerd, die komt er met een lespakket. Dit is de focus die ze hebben. Ze hebben er echt affiniteit mee. Mm-hmm. En bovendien kennen ze die leerlingen niet. Dus dan is het vaak over een onderwerp als dit makkelijker om vragen te kunnen stellen. Want er zit vanuit de externe docent zit namelijk geen drempel om een dergelijke vraag te moeten stellen. Dat is nou helemaal wat ze gewend zijn. En ze hebben geen andere relatie met die jongeren. Plus het is gewoon een onderwerp, hoe je het ook bent of keert, er heersen taboes op, er wordt gelachen, er wordt gegiecheld.
Het is een beetje awkward.
Het is awkward. En ik denk dat het nog meer awkward wordt als daar een docent van jou tegenover je staat en die zegt tegen jou, nou, je moet, het is heel gezond om jezelf te gaan vingeren. Mm. Dat kan zo snel als grensoverschrijdend ervaren worden.
Ja.
Dat je denkt, ik wil dit helemaal niet horen. Of als jij dit zegt, kan ik dit helemaal niet serieus nemen.
Ik had hier nog nooit zo over gedacht dat het ook echt grensoverschrijdend. Ja, nu je het zegt, klinkt heel logisch. Maar ik dacht meer gewoon, ja, dat maakt het gewoon extra ongemakkelijk. Als zo'n docent die je al het hele jaar door hebt.
En misschien is dat wel waarom heel veel van... Want de seksuele voorlichting, die wordt dus inderdaad als een hele magere voldoende beoordeeld.
Ja.
En sinds 2012 uit mijn hoofd is seksuele... gezondheid en diversiteit is een van de leerdoelen binnen het onderwijs. Maar hoe de onderwijsinstellingen daar invulling aan geven, dat mogen ze dus zelf kiezen.
Als jij
iemand van de GGD laat komen die wat over SOA's enkel vertelt, dan mag je al een vinkje zetten.
Oh, ja?
Wij hebben daaraan gedaan.
Nee.
Als jij een Paarse Vrijdag organiseert op school, dan heb je dus al de diversiteit aangevinkt. Terwijl dat nog helemaal niet zegt over wat je inhoudelijk ermee doet.
Nee.
Ik kan me heel goed voorstellen dat als jij dus als biologiedocent het pakket seksuele voorlichtingen krijgt, dat het misschien ook wel heel veilig is om het te hebben over SOA's. Ja. Om het te hebben over voortplanting.
Want daar komt het gevoel niet bij kijken. Ja, er zijn emoties weg.
Dan gaat het niet over, goh, wat fantaseer je? Ja. En heb je wel eens glijmiddel geprobeerd? En wat voel je? En ben je wel eens nieuwsgierig naar hoe het zou zijn om seks te hebben met iemand van hetzelfde geslacht? En hoe identificeer je je qua gender? En dat zijn natuurlijk allemaal vragen die een stuk complexer zijn. En dan is gewoon lekker SOA's en wordt vooral niet zwanger.
Ja, is gewoon veilig.
Is heel veilig.
Ja.
Maar wel heel, heel beperkt.
Ja.
Want dat is niet wat seks is.
Dit is wel heel interessant. Dit geeft wel een hele goede verklaring. Ja, ik heb het natuurlijk al mijn hele carrière dat ik over seksualiteit bespreekbaar wil maken, heb ik het over dat de seksuele voorlichting gewoon kut is. En ik heb daarom bijvoorbeeld ook met 3FM Tussenuur heb ik een programma gemaakt dat heet hashtag kutvoorlichting.
Oh ja.
Ja, dus dat heb ik samen met Eva Koreman heb ik dat gedaan. Het zijn 4 afleveringen geworden waarin, dat is nog zo leuk, Ik heb toen voor 1 aflevering heb ik mijn vulva laten fotograferen voor het poezenboek.
Oh ja.
Zeg maar zo van voor. En dat was uiteindelijk is hij er niet echt ingekomen. Maar voor het programma deden we zeg maar even alsof. Heb ik die shoot gedaan. Dat was zo ontzettend leuk. Maar daar moest ik nu even aan denken. Dus die afleveringen zijn oprecht wel leuk om, om eventjes terug te kijken. Die waren in de zomer van 2019. Dus ik strijd eigenlijk al de hele tijd heel erg voor betere seksuele voorlichting. En ik word ook wel eens benaderd of de vraag gesteld van... Hey Linda, jouw filmpjes zijn eigenlijk ook een soort... of mijn YouTube-filmpjes waren, want ik maak nu niet echt meer YouTube-filmpjes. Een bepaalde vorm van seksuele voorlichting. Omdat ik toch ergens een beetje vertel van... Hey, dit is hoe het ook kan. Of dit is hoe ik het ervaar. En dit is toch een beetje... Maar goed, in ieder geval de dingen die jij dus nu benoemt... zijn voor mij eigenlijk ook weer een beetje nieuw. Zo had ik het nog niet altijd even zo bekeken.
Alleen een van de dingen is... ik geef bijvoorbeeld ook seksuele voorlichting.
Ja, leuk. Op scholen. Ik ben heel benieuwd hoe jij dat ervaart, hoe dat gaat... en, en wat, hoe ze daarop reageren en wat je meemaakt.
Alleen het nadeel is dat... ja, het klinkt heel zakelijk. Ik kost geld.
Ja, tuurlijk kost jij geld.
En als jij iemand gratis kan laten komen van de GGD...
ja.
Dan is dat toch heel veel. Heel veel scholen geven daar dus de voorkeur aan. Dus dan is echt de vraag: wat vind je dus als school belangrijk? En wat wil je je leerlingen bieden? En wil je het met je zorgen dat je leerlingen termen horen die ze nog niet eerder hadden gehoord? Wil je dat ze leren van wat een seksuele identiteit is? Hoe ze dingen kunnen gaan ontdekken? Dat ze grenzen aan mogen geven? Wat gemseks is? Hoe porno nou een beetje werkt? Wat
gemseks?
Zijn de, gemseks.
Even
dat
voor
is,
de luisteraar.
Seks onder invloed van drugs.
Oh ja, leuk. Ja.
Ja. Weet je, ja, je kan zeggen, ja, dat moet je niet vertellen tegen 16, 17-jarigen. Nou, ik denk dat het wel handig is om tegen 16, 17-jarigen zijn mijn favoriete doelgroep qua voorlichting.
Ja, ja, ja.
Omdat ze dan eigenlijk aan de rand staan van er ook wat in de praktijk mee
en
gaan doen.
En ze zijn niet meer zo giechelig, denk ik.
Nee, ze zijn minder giechelig. Hun eigen lichaam heeft al allerlei transformaties doorgemaakt.
Ze kunnen zich er meer in herkennen.
Ze kunnen zich meer in herkennen als je het hebt over opwinding ervaren, zowel als jongens die kunnen daar, hè, of in ieder geval die jongen die kunnen zich daarin wat meer herkennen. En als je het tegen een 12-jarige hebt, die heeft geen idee. Nee. Dat is zo'n ver van hun bedshow. En er moeten ook wel op die leeftijd elementen van seksualiteit ook wel aan hen voorgelegd worden. Maar ik sta dus het liefst voor die 16, 17-jarigen.
Dat snap ik wel.
En ik vind het dus heel leuk om het met hen te hebben. Bijvoorbeeld over de pornofabels. Maar ook wat dat met hun kan doen. En het beeld wat zij hebben over hoe seks eruit ziet. En vervolgens van ja, maar hoe zit het nou in de realiteit aan? En wat kan je dus wel ook leren van porno?
En dat stel je dan ook wel eens een vraag van hey, steek allemaal je hand op als je wel eens porno hebt gekeken?
Ja. Ja.
Ja, doe je dat wel? Want ik dacht, dat is dan misschien weer te persoonlijk.
Nee, want daar het grappige is dat ik dus... ik begin altijd met een soort van veilige voorwaarden creëren. Dus ik heb ook altijd van alles wat hier gezegd wordt, blijft hier gezegd worden. Als je een ander gaat uitlachen, dan ben je het lokaal uit.
Ik zie het ook helemaal zeggen. Ik zie jou helemaal zo streng met zo'n vingertje van luister jongens.
Ja, maar dus daarin die veiligheid creëren. En het mooie is dat je hebt altijd in elke groep wel 2 of 3. En het grappige is, meestal is het in ieder geval 1 meisje, 1 jongen. En die laten zich daarin wat meer uitgesproken zien.
Oh ja, leuk.
En daardoor dat zij met voorbeelden komen en dingen noemen en wel hun vinger opsteken, durft de rest ook wat
super
te komen.
Ja, ja, ja.
Dus dat gaat eigenlijk altijd wel heel erg goed.
Wow.
En ik zeg daarbij ook altijd van, weet je, je hoeft helemaal niks te zeggen.
Nee.
Je hoeft absoluut niks te zeggen.
Ook niet de hand op te steken.
Nee, als je niet wil. Dan is dat goed. Maar wat ik dan wel vaak probeer, is als ik inderdaad zo'n vraag van, nou, wie kijkt er hier wel eens porno?
Mm.
En dan gaan meestal gaan heel veel handen gaan
jawel
omhoog.
Oh, ik had het niet verwacht.
Heel veel handen gaan omhoog.
Echt? Oh, dat had ik vroeger niet gedurfd. Als 16-jarige had ik mijn hand niet opgestoken, denk ik.
Maar ik begin hem ook met van, ja, maar wat is porno nou? Nou, dat zijn dus beelden, foto's, beeldmateriaal, wat dient ter opwinding.
Seksuele en dan prikkels.
Zeg ik ook vaak van, ja, maar dat is dus ook heel erg cultureel bepaald en verschillend. En een van de voorbeelden is dan dat ik zeg van, ja, maar weet je, bijvoorbeeld zo'n Hunkemuller reclame die wij hebben, waarbij vrouwen, prachtige vrouwen, half naakt in beeld ziet. Ja, voor ons is dat een gewone reclame, maar voor heel veel andere landen is dat dus al pornografisch.
Oh, ja, grappig.
En voor heel veel mannen kan dat dus ook al seksueel prikkelend zijn.
Mm-hmm.
En als je dat dus, zeg maar, als je het heel erg normaliseert en heel erg tastbaar maakt, en je stelt dan zo'n vraag van, goh, maar wie heeft er wel eens porno gekeken? Dan wordt die vraag ook wat minder heftig en beladen. Ja. En dan durven ze dus ook meer.
En als je biologieleraar deze vraag zou stellen...
Die stelt hem niet.
Nee, dat kan ook eigenlijk. Ik vind dat een hele andere context inderdaad. Dat kan eigenlijk gewoon niet.
En je moet je altijd afvragen... wat is het doel van mijn vraag?
Ja.
En ja. Dat is natuurlijk sowieso als je vragen over seksualiteit stelt... of het nou in de praktijk is of dat het voor zo'n groep is. Je moet je altijd afvragen... wat is het doel van deze vraag?
Mm-hmm. Ik gun iedere jongere een seksuele voorlichtingsles van jou.
Yes.
Ja, echt hoor. Nou, maar het is jammer dat veel scholen daar dus niet zoveel prio aan geven.
Wat wel heel erg leuk is, en dat is even... Ik heb 3 video's opgenomen met Ensemble. Dus
ja,
dat,
leuk. Ik heb ze gekeken, of eentje gekeken, ja.
Ja, er is er nu eentje... als deze podcast release zijn ze volgens mij allemaal gereleased.
Oh, ja.
Maar Ensemble, ik weet niet of jullie dat kennen, dat is... dat is Ensemble, alleen dan zonder de klinkers. N-S-B-L.
M-B-L.
M-B-L.
N-S-M-B-L, ja.
Oké, N-S-M-B-L.
Ja, ik ken
we
nog wel
zetten
vroeger.
Hem ook wel even in de show notes.
Dat is een platform.
Dat is inderdaad een platform. En
een soort blog.
Daar zijn dus nu 3 video's van. En daar gaat het dus ook over, echt over heel veel dingen over seksualiteit. Ja. Maar als je het hebt over een stukje seksuele voorlichting, dat is ook een beetje seksuele voorlichting.
En mocht je nou denken, nou die Nienke die klinkt zo leuk, ik wil haar ook wel eens even zien, dan moet je dat dus even kijken.
Ja.
Ja, leuk hè?
Ja, of ja. Je moet gewoon even contact met mij opnemen. Zeker ook als je bijvoorbeeld docent bent of zo.
Ja,
en dan ga ik gewoon kijken of ik langs kan komen.
Echt dat mensen die op middelbare scholen werken... die hier iets over te zeggen hebben... inderdaad echt gaan inzien hoe belangrijk dit is.
Ja.
Maar we gaan door met de stellingen, want dan gaan we ook meer... Kijk, Belle heeft natuurlijk ook al verteld hoe belangrijk het eigenlijk is. Maar kijk, ja, we willen hier gewoon echt de nadruk op leggen. Dus de tweede stelling.
EasyToys.nl. Better toys, greater joys.
De tweede stelling.
Als het puur over voortplanting gaat, is het logisch dat informatie over seksuele diversiteit, zoals homoseksualiteit, achterwege wordt gelaten.
Ja.
Ik weet niet of je dit snapt, maar ik heb wel eens nagedacht van ja, maar voortplanting kan officieel niet tussen 2 mannen of 2 vrouwen.
Nee.
Dus is het dan logisch dat daar überhaupt dan niks... Stel, je hebt dus best wel een traditionele, misschien controversiële school... die gewoon bij bio, voortplanting, eicel, zaadcel, klaar
ja.
vertelt. En ja. dus dan niks over homoseksualiteit, puur omdat dat niet bij voortplanting hoort. Is dat logisch? Of denk je wel van
nee, dat is wel, het is logisch als er zo wordt gedacht. Ik heb in de podcast Seks, Relaties en Liefdes... heb ik nu 2 gesprekken met de bioloog Dennis Vink.
Oh.
En Dennis die is dus bioloog, heeft biologie gestudeerd. En in die periode kwam hij er dus achter dat hij op mannen viel.
Mm-hmm.
En het ging dus tijdens die biologie... lessen,
studie,
ging het over voortplanting. Hè? En
ja.
Over de evolutie en het belang van voortplanting. En toen dacht hij dus, ja, maar als die voortplanting zo belangrijk is, ben ik dan een foutje?
Oh ja, tuurlijk, ja.
Dus hij was dus inderdaad ook, voelde zich daar heel erg door geconfronteerd. Ja. Ja, maar wat ben ik dan?
Want het lijkt in onze wereld echt te gaan alsof voortplanting inderdaad het ultieme doel is, wat je kan bereiken in je leven.
Ja,
je gaat jezelf voortplanten.
En voor de mens, het voortbestaan voor de mens, is het natuurlijk onwijs belangrijk.
Ja.
Maar het mooie is daarin dat Dennis die heeft dus echt onderzoek gedaan van, hey, maar wat zijn dan de evolutionaire voordelen van homoseksueel zijn?
Mm.
Maar dat zou je eventueel daar in die podcast kunnen terugluisteren.
Dat is dus Nienke, de andere podcast.
Ja. Ja. Seks, relaties en liefdes, de aflevering, de biologieles noemen we hem.
Oh, leuk.
Ja, maar ik heel zwart-wit gezegd is dat natuurlijk wel ergens wat heel veel mensen zouden kunnen denken. En daarin zit waarschijnlijk ook weer het stukje dat biologiedocenten dan voor het veilige kader kiezen.
Mm-hmm.
En dat is namelijk, we hebben het over voortplanting, we hebben het over een mannetje, we hebben het over een vrouwtje. Punt.
Ja.
Dat is duidelijk. Want in het kader van voortplanting is dat wat er dan toe doet.
Ja.
Alleen dan gaat er natuurlijk inderdaad een heel spectrum aan diversiteit gaat daarin verloren.
Ja, maar dus als je zegt puur voortplanting in dat hoofdstuk, dan echt als je denkt aan dat boek wat je dan had bij biologie, is het dus eigenlijk nog helemaal niet zo gek dat daar dan niks over homoseksualiteit in staat. Maar er moet gewoon wel een kanttekening bij gemaakt worden. Want als ze het dan hebben over de man en de vrouw, dan moet er toch ergens wel gezegd worden van ja, maar... Er kunnen ook 2 mannen zijn die samen in ieder geval seks hebben. Zich niet kunnen voortplanten, maar wel seks hebben.
Maar dan is natuurlijk wel de vraag... Je mag het binnen seksuele voorlichting... mag je het hebben over voortplanting. En daar is een zaadcel voor nodig. Daar is een eicel voor nodig. Dus op zich mag dat gaan over mannetje-vrouwtje.
Ja.
Maar het mag niet zo zijn dat je enkel en alleen voortplanting ziet als nu hebben mijn leerlingen seksuele voorlichting gegeven.
Inderdaad, dus het is niet.
Want,
ja.
Het is een stukje van. Mm-hmm. Net zo goed als seksuele diversiteit, genderdiversiteit. Al vind ik genderdiversiteit altijd. Ik doe het er wel bij, maar die vind ik ook altijd een beetje. Ja, dat gaat over genderidentiteit en niet zozeer over seks.
Nee, dat is waar.
Dus die vind ik. Ik benoem hem er wel altijd bij. Mm-hmm. Maar daarmee maak ik ook wel dat verschil. Dat het dus niet over seks gaat. Maar net zo goed als porno kijken is er onderdeel van. Net zo goed als fantasieën is er onderdeel van. En daarin denk ik wel dat voortplanting, waar het dus wel over het hele binaire man-vrouw gaat, heteronormatieve stukje, dat prima is. Mm-hmm. Alleen dat moet niet alles zijn wat je krijgt als zijnde seksuele voorlichting.
Ik snap hem. Ik heb hier niks meer aan toe te voegen, joh. Ik stel gewoon de stelling aan jou en je geeft de antwoord.
Pabo.nl De webshop om jouw seksuele reis te ontdekken.
De derde stelling.
Seksuele voorlichting moet op de basisschool worden gegeven en vervolgens elk jaar op de middelbare school aangepast op de leeftijd. Nou ja, jij zal dit waarschijnlijk ook wel weer... Ik denk namelijk dat het heel leuk zou zijn.
Ja?
Ja, ik denk... Dat denk ik wel. Ja, nou, dat is het eigenlijk. Ja, jij hebt die waarschijnlijk. Ja? Nee, ik wil wel even mijn mening erover zeggen. Want ik denk dat er in elk levensjaar weer nieuwe dingen komen kijken. En dat je de basis al best wel een beetje kan leggen op de basisschool. Maar echt al wel in groep 7 of groep 8. Dat er in ieder geval iets over benoemd wordt. En dat bepaalde dingen die... Nou ja, zoals jij zegt, op je 10e hoorde je al het woord geil. Dat je dat in de vorige podcast vertelde je dat. Dat je dan in ieder geval eventjes een... Dat bijvoorbeeld dat woord uitgelegd krijgt of zoiets. Dat de dingen die dan op die leeftijd bij de kinderen spelen. Dat eigenlijk elk schooljaar weer met een bepaalde projectweek even wordt aangehaald. Daarover wordt zoiets. Denk ik wel.
En ik vraag me dus af of dat in een bepaalde projectweek moet. Dat daar echt specifiek aandacht voor moet komen. Als zijnde, we hebben nu een hele dag die gaat over seksuele opvoeding, seksualiteit. Mm-hmm. Want dan benoem je weer dat het zoiets is... wat apart is. Mm-hmm. Terwijl het nou natuurlijk zo mooi zou zijn als het gewoon een soort van integraal onderwerp zou zijn, wat overal doorheen loopt.
Ja, okay,
weet je, want wat nou als je, stel nou dat, je hebt dus alle docenten krijgen gewoon als vast onderdeel in hun opleiding, gewoon als verplicht onderdeel, de seksuele ontwikkeling van een kind en van jongeren.
En ook van wat volwassenen
is,
dan.
Ja, maar wat is leeftijdsadequaat? Wat past daarbij? Wat voor ontwikkelingen maken ze door? Wanneer gaan ze zich een beetje identificeren in het... Ik ben een meisje, ik ben een jongetje. Mm. Wanneer worden ze nieuwsgierig? Als er inderdaad het ene jongetje bij het andere jongetje aan zijn piemeltje wil zitten. Mag dat of moet je dat begrenzen?
Mm.
En als nou elke docent gewoon onderlegd is van een bepaalde hoeveelheid... kennis en daarin ook zich comfortabel mee voelt, dan kan je dus al op dagelijkse basis die kinderen daarin dus dingen meegeven. Kunnen ze al gestuurd worden? Kunnen ze al boodschappen daarover horen?
Mm-hmm.
En de seksuele opvoeding begint natuurlijk eigenlijk bij het moment dat kinderen geboren worden. Dan leren ze over aanraking. Dan leren ze over het lichaam mogen ontdekken, dingen voelen.
Ik hoor wel eens inderdaad dat ouders dan bewust voor hun baby elkaar een kus geven en elkaar knuffelen. Dat heel belangrijk is al. Want
dan ziet een kind dus van dat mag.
Ja, dat is normaal. Tenminste, dat is fijn ook om te doen. En dat is
belangrijk. Is liefdevol, dat is een vorm van affectie en dat mag.
Ja.
En als je dat dus als zowel als ouders, dus misschien moeten ouders misschien net zo'n soort van opleidingsstukje volgen.
Mm-hmm.
Maar als dat dus in ieder geval op school al daar zo in zit. En er zijn bijvoorbeeld in groep 7, groep 8. Ik weet dat in groep 8 waren er echt wel een stuk of... 5 meiden bij ons uit de klas, dus die waren zo'n 11, die werden ongesteld.
Ja, dan moet daar echt wel wat over verteld worden. En niet alleen voor de meisjes, maar de jongens moeten daar
precies.
Dan ook wat over leren.
Maar hoe mooi is het dan dat daar een docent is? En dan kan ik me voorstellen, wij hadden toevallig een meester. Mm. Ik kan me voorstellen dat dan misschien een juffrouw van een andere groep komt en zegt van, goh, weet je, we gaan het hier gewoon even een uurtje over hebben.
Ja, precies. Of je neemt die meiden apart. Die dan,
ja, maar dan neem je het weer apart. Ja, nee, en degene die het dan nog weer niet zijn, die hebben dus die informatie weer
nee,
niet.
Nee, dat is waar. Ja, je hebt gelijk. Ja,
weet je,
nee.
Dus dat soort dingen, dat zou toch super gaaf zijn. En dan hoeft het niet in
projectweken. Maar dan wordt het dus volledig geïntegreerd met dit is dus wat het onderwijs biedt.
Ja.
En dat, ja.
Dat het ook gewoon heel toegankelijk voor jonge meiden of mensen die menstrueren moet, dat het toegankelijk is om naar je docent toe te stappen en te zeggen van nou, ik ben net voor het eerst ongesteld geworden, help, wat moet ik doen?
Ja.
En dat ook elke basisschool dus gewoon, nou bijna, ik denk wel standaard maandverband en tampons.
Ja, maar hoeveel kinderen, meiden dan, zijn er wel niet ongesteld geworden op school? Dan wel voor het eerste keer,
ja,
ineens onverwacht.
Ja.
En dat ze dus gewoon
geen menstruatieproducten hebben. Nee.
En hoe fijn is het dan dat ze dan in ieder geval een keer van zo'n docent, en nogmaals gezien het onderwerp kan ik me heel goed voorstellen dat dat een vrouwelijke docent is,
ja.
Die dan in ieder geval zegt, weet je jongens, het kan zomaar zijn dat je een keertje doorlekt, dat je hier voor het eerst ongesteld wordt op school. Geef me dan even een geel,
ja.
Regel ik voor je.
En ik kan me ook goed voorstellen dat er genoeg al docenten zijn die dat doen, denk ik, hoop ik. Maar
het gros niet.
Nee, inderdaad.
Het gros natuurlijk niet.
Nee.
Wij hebben zeker op de middelbare school hebben we echt hadden we drie meiden in de jaarlaag zitten. En die waren echt verschrikkelijk ongesteld.
Ja.
Nou, en ik kan me zo 10 keer herinneren dat die dus naar huis moesten, omdat ze echt gewoon volledig waren doorgelekt.
Oh jeetje, dat vind ik ook. Dat is ook zo niet ongemakkelijk als in dat het awkward is, maar meer gewoon, het zit ook gewoon niet lekker.
Nee,
dan.
Het is niet lekker. En je voelt je niet prettig. Want je wilt, dat wil je ook helemaal niet. Maar dat je daar dus gewoon als school veel meer op ingesteld bent,
yeah.
dat dus ook is wat er gebeurt. Mm-hmm. Net zo goed als dat een jongen die een presentatie moet geven en die vindt het zo belachelijk spannend en die krijgt een erectie.
Oh ja, dat gebeurt ook wel, hè?
Dat gebeurt heel veel.
Ja.
Hoe fijn is het dan dat je een keer gehoord hebt en dat iedereen dus weet. En misschien wordt er wel gelachen.
Mm.
Mag.
Ja.
Je mag wat giechelen.
Ja.
Niet belachelijk maken, maar je mag wat giechelen.
Ja.
Dat je dan in ieder geval weet, oh ja, maar er is nu helemaal niks geks. Dit komt gewoon door de spanning.
Ja.
Dit komt gewoon door de adrenaline.
Dat je dat weet.
Dit gebeurt.
Ja. Wat ontzettend. En dat is dus wel iets wat gewoon op de basisschool al kan beginnen. En dat, nou, maar wat jij zegt inderdaad, het hoeft niet elk jaar een projectweek dan te zijn, maar gewoon dat het eigenlijk al helemaal geïntegreerd in de op. Hoe zeg je het? Op.
In de opleidingen, in het jaarprogramma.
Precies,
in het,
ja. Dat het daar gewoon al in zit. Ja.
En dat heeft dus onder andere, begint dat dus bij de docenten.
Ja, nee, ja, precies. Die moeten die kennis gewoon al hebben. En zelf eigenlijk, ik denk wel echt dat die ook dus zelf al comfortabel een beetje moeten zijn met hun, nou, misschien niet per se met hun eigen seksualiteit, maar in ieder geval dat ze gewoon echt goed snappen hoe die ontwikkeling gaat bij kinderen.
Ja, en wat dus waar heel vaak de fout wordt gemaakt, is dat wij volwassenen zien seks als iets seksies. Als iets opwindends,
ja.
Als iets spannends.
Mm-hmm.
Maar zeker kinderen op basisschoolleeftijd tot 1 jaar of 7 hebben geen besef van het concept seksualiteit, seksueel prikkend.
Nee.
Dus wij als volwassenen leggen onze seksuele lading erop. En vanuit dat perspectief vinden we het dus heel lastig om dingen bespreekbaar te maken.
Oh.
Of een gesprek aan te gaan.
Wow.
Want wij als volwassenen voelen die beladenheid van seks.
Mm-hmm.
En dat is iets wat je doet en waar opwinding bij komt kijken en waar geilheid bij komt kijken. En dat is dan niet iets wat we kunnen identificeren met die kinderen.
Nee, dat is
of jongeren.
Zo. Wow, dit is echt ook weer typisch iets waar ik nog nooit over na had gedacht. En dat is wel heel fijn dat jij dat zo goed kan uitleggen ook. Zullen we doorgaan naar de vierde stelling?
Laten we het maar
ja,
doen.
Ik heb eigenlijk de hele tijd niks toe te voegen. Joh, jij bent alleen maar aan het woord, maar ik vind het ook wel een keertje leuk.
Is ook een keertje andersom.
Ja,
dan,
precies.
De vierde stelling.
Zaken als masturberen en porno kijken is te awkward om op school met pubers te bespreken.
Nou, voor docenten kan ik me voorstellen dat het heel awkward is.
Ja, maar bespreek jij dat? Ja, wat
ja.
Je al zei met porno kijken en masturberen. Hoe kaart je masturberen bijvoorbeeld aan?
Gewoon over dat begint bij het voelen aan jezelf, het ontdekken van jezelf, het aftrekken. Ik leg uit wat termen als masturbatie zijn, wat zelfbevrediging inhoudt. Ook wat orale seks is. En ik leg gewoon die begrippen uit.
Ja, goed.
En ik leg daarbij ook uit dat je dus daarin kan ontdekken wat je lekker vindt.
Ja.
En dat je het als je je verkering, je vriendje, je vriendinnetje, je verkering, het bij je doet, dat je daarin ook best wel een beetje mag sturen en mag helpen en aangeven wat jij lekker voelt. En dat het niet bij iedereen hetzelfde voelt. En dat je dat de variatie kan zijn in tempo en in hardheid, in stevigheid, in wat je daarin lekker vindt.
Mm-hmm.
En bijvoorbeeld voor rondom de vulva leg ik natuurlijk uit hoe de vulva eruit ziet.
Ja.
Dat het 8000 zenuwuiteinden, de clitoris 8000 zenuwuiteinden heeft. Dat je dus niet als een malle met een droge hand daarop moet gaan wrijven. Maar dat je niet alleen maar op dat knopje van die ijsberg druk uit moet gaan oefenen. Dus dat soort dingen. Eigenlijk ook een beetje vaardigheden daarin.
Ja,
dat je bijvoorbeeld glijmiddel kan gebruiken.
Oh, ik zou zo graag een keer bij zo'n les willen zitten en dan kijken hoe die leerlingen reageren op jou. En ik kan me wel heel goed voorstellen dat jij echt de uitgewezen persoon bent om zulke dingen dan in een klas te komen vertellen. En dat ze dat ook wel echt serieus nemen. Dat ze er echt wat van opsteken.
Ja, ik heb bijvoorbeeld een
en zelfs de docenten die er dan waarschijnlijk bij zit, die zullen ook wat leren dan.
Ja, want ik heb bijvoorbeeld één school in Groningen. Daar heb ik toevallig zelf ook een aantal jaar gezeten. Dat is op het Willem Lodewijk Gymnasium.
Uh-huh.
Daar mag ik, daar kom ik al, denk ik, al 9 jaar.
Oh ja.
Kom ik daar.
Die hebben als je dan weer eens gaat, wil je dan vragen of
ja,
ik
dat is goed. Ik zal even. Ja, dit jaar was natuurlijk door corona is heel dat onderwijs is anders gelopen.
Ja.
Maar die hebben dan een projectweek voor klas 5. Dus dat is voor mij mijn ideale leeftijd.
Mm-hmm.
Het is gymnasium. Dus aan de ene kant zit je met 16, 17-jarigen. Aan de andere kant, zeker op die school, daar is het. Er zitten heel veel hoogbegaafde kinderen.
Oh, ja.
Dus dat is ook wel heel interessant, want die zijn helemaal niet met seksualiteit bezig.
Oh, okay.
Ik moet zeggen dat daar vrij veel diversiteit zit op de school, waar ze heel zorgvuldig mee omgaan.
Goed.
Dat vind ik altijd wel heel mooi. Maar daar wilden ze ook altijd, wilde docent erbij zitten.
Mm-hmm.
En omdat ze dus ook uit ervaring van de vorige jaren dan allemaal dingen hebben geleerd. Dus elk jaar zit er dus een andere docent. Dus die roleren zich allemaal.
Hoe al die docenten zo komen binnendruppelen van, oh, ik wil dit ook wel even horen.
Die willen
horen,
allemaal
hoor.
Even kijken.
Ja.
Ja, die willen allemaal even kijken.
En je bent een uur is zo'n gastles.
Nee, ik heb anderhalf uur. Ze delen dan de groepen, delen ze op. Mm-hmm. Ik heb anderhalf uur per groep.
Leuk.
En dan moet ik wel een soort van als een drill sergeant.
Ja, ik wou zeggen, dat is wel pittig.
Doorgaan.
En krijgen ze ook een soort werkblad of zo? Moeten ze nog meedoen of iets?
Nee,
het is echt puur luisteren.
Ja, nou nee, ik maak het wel heel interactief. Dus ik vraag bij alles, vraag ik, tenminste bij zoveel mogelijk dingen, vraag ik van goh, wie heeft hier dit wel eens ervaren?
Ja.
En dus ik probeer het op die manier interactief te maken.
Ja.
En ik vraag ze ook allemaal aan het begin om een vraag te stellen op papier.
Oh,
dus die hoeven ze niet, zeg maar. Maar zodat ze al een beetje gaan nadenken.
Ja.
Nou, en dan krijg je inderdaad echt, krijg je dus op zo'n dag krijg je dus gewoon 80, 90 vragen van 16, 17-jarigen. Nou, dat is mega interessant om te zien. En dan blader ik ga ik ze altijd heel snel eventjes door om te kijken of ik al de meeste dingen, of ik die meeneem.
Ja.
En dan als ik dingen niet meeneem, dat ik weet dat ze niet in het programma zitten, dan stel ik die dus eventjes.
Ja, en dat is ook heel fijn voor hun dat het dan anoniem blijft eigenlijk,
ja,
wie die vraag
al
gesteld heeft. Want ik kan me ook voorstellen dat er alsnog misschien wel vragen tussen zitten van, hey, ik heb voor het eerst een tampon gebruikt, ben ik nu ontmaagd?
Of,
dat
zeker.
Dat is wel de richting, toch?
Van dat soort vragen zitten er zeker bij.
Ja.
Ja.
Oké. Okay. Nou, ik vind het helemaal. Ik wil er echt graag een keertje bij zijn.
De vijfde en laatste stelling.
Voorlichting over sexting is belangrijk.
Ja.
Ja?
Ja, zit er bij mij ook in.
Echt waar? Wat vertel je daar dan over?
Ik vertel dat het schrijven en het delen van erotische teksten, seksueel getint berichten, dat eigenlijk heel normaal is en dat dat al eeuwenoud is. Weet je, vroeger
is
had je
zo?
Tuurlijk, vroeger had je al die naaktschilderingen, had je de erotische gedichten die werden geschreven, had je ook foto's die op het moment dat de foto's gemaakt konden worden, had je ook naaktfoto's of mooie sensueel getinte foto's. Alleen een heel groot contrast met toen en nu was dat je was weken en in de loop der tijd dagen bezig van het moment, ik ga iets maken, ik ga iets schrijven. Ik ga dat dus ook daadwerkelijk dan wel op papier zetten, dat wel op foto laten ontwikkelen.
Mm-hmm.
En daarna moet ik ook nog eens zorgen dat het eindproduct bij degene terechtkomt.
Oh, ja.
Waar het voor bedoeld is.
En zonder dat het onderschept wordt.
Ja, ja, ja. Maar daar zat zo'n lang traject in, waarbij je continu ook moest nadenken over, wil ik dit? Ga ik dit doen?
Ja.
Hoe ga ik dit doen? En de grootste valkuil van het internet nu is, het is altijd beschikbaar.
Ja.
Je hebt al iets getypt voordat je het door hebt.
Ja.
Je hebt al een foto gemaakt en gestuurd voordat je het door hebt.
Mm-hmm.
Dus je bent er veel minder bewust van wat je doet, wat je stuurt en naar wie je het stuurt. Maar, en dat is wat het soms dus wat schadelijk
tricky
kan maken. En wat dus inderdaad een beetje risicovol is.
Maar, waardoor er dus voorlichting over gegeven moet worden.
Ja, maar het hele idee van seksueel getinte berichtjes sturen, foto's. Nou ja, niet eens om elkaar op te geilen per se, maar gewoon omdat het leuk is of omdat het spannend is of wat dan ook. Dat is eeuwenoud. Dat wordt al zo lang gedaan.
Is dat gelijk dan helemaal exhibitionisme? Of is dat dan... Nee, hè? Dat is gewoon heel normaal.
Dit is zo onderdeel van een gezonde seksuele ontwikkeling.
Ja.
Dit is zo... Fijn. Weet je, hoeveel... voor jongeren wordt er dan ineens een ding van gemaakt. Maar hoeveel ouderen niet naar hun partner af en toe een sexy foto sturen?
Ja,
of een seksueel getint berichtje.
Ja, leuk.
Maar dat is ook sexting.
Ja, precies.
Dus het is gewoon hartstikke gezond.
Ja.
Alleen als je op een bepaalde leeftijd bent, zitten er gewoon risico's aan vast. Want je handelt al sneller, impulsiever, zonder echt na te denken over de gevolgen. Dat is gewoon te maken met dat puberbrein.
Ja.
Je hebt dan meer last van groepsdruk. Je wil aandacht van een ander. Je bent dus door het internet, heb je sneller de gelegenheid. Dat maakt gewoon dat het wat risicovoller is.
En hoe zat het nou ook alweer als het dan dus onder de, als je dan onder de 16 bent, is het wel toch weer een beetje uitkijken omdat het dan dus, iets van
dat is dan het maken, het behouden of het verspreiden van kinderporno.
Maar als je dus als 15-jarig meisje, ik heb dat denk ik ook wel eens gedaan, een naaktfoto van jezelf maakt en doorstuurt, ben jij dan
dat
schuldig?
Ja, dat kan. Ja, want in principe ben jij minderjarig.
Ja, oké.
En dus dan maak jij...
Ik snap het ergens wel. Maar ik weet wel dat ik op die manier dus ook mijn seksualiteit ontdekte. Dat ik nog met mijn webcam van mijn laptop ging dan... met mijn ontbloot bovenlichaam ging dan zo. En wel zonder hoofd. Dus ik was al gelijk aan nadenken zonder hoofd. En die heb ik dan wel naar wat mensen doorgestuurd.
Ik heb wel
een hele collectie. En ook echt die foto's van toen ik die maakte op mijn 15e heb ik ook nog. En ik vind dat zo cool om te zien eigenlijk.
Ja,
want ik zag het ook wel als een bepaalde kunstvorm. Ik vond het ook wel cool om mezelf zo op de foto te zetten.
En ja, maar dat is het ook. En dat is super mooi. En dat is, weet je, het moet ook gewoon kunnen.
Ja.
Maar er zijn dus ook situaties waarin het dus tegen je gebruikt gaat worden.
Ja, dus dat is belangrijk om even bewust te zijn van die, eigenlijk van de voor- en nadelen en de risico's misschien.
Ja,
en
weten dat het dus gewoon hartstikke gezond gedrag is.
Precies. Dat denk ik echt. Heel gezond. Vooral van de laatste jaren. Ik denk de laatste 5-6 jaar dat het echt niet meer weg te denken is eigenlijk.
Nou, daarvoor al niet.
Nee?
Alleen door,
nee,
het internet,
door het internet
is het gewoon een stuk sneller.
En Snapchat en al die dingen. Ja, inderdaad. Ja. Interessant zeg. Ik denk dat we hem wel een beetje moeten afronden.
Ik vrees het ook.
Ja, maar ik vond het een heel leuk. Ik vond het zo interessant om het van jou zo te horen. En ja, ik had zelf niet heel veel toevoegingen. Want
jij was een beetje stil.
Nou, echt, hè? Maar ik heb jou gewoon een beetje geïnterviewd. En dat is ook hartstikke leuk. En hopelijk interessant voor de luisteraar. Nou, over 2 weken zijn we weer terug met de 9e aflevering. Ik weet zo even niet uit mijn hoofd waar die over gaat. Maar dat gaan we zien. Dat wordt spannend. En dan zijn we al bijna door het seizoen heen. Dus dat wordt leuk. Nou, heel erg bedankt voor het luisteren. Abonneer je vooral via Spotify of waar dan ook. En laat een review achter. Of stuur ons een DM op Instagram met een vraag of eventueel advies.
En laat ons ook even weten of je het leuk zou vinden als er een tweede seizoen komt.
Ja.
En zo ja, welke onderwerpen jullie daarin willen terughoren.
En als jullie, als gasten misschien ook.
Oh, gasten kan ook.
Lijkt me heel leuk.
Of als je zelf misschien te gast wil zijn vanuit jouw expertise.
Ja.
En als je ons niet terug wil horen.
Mag je lekker wegklikken. Toch? Oh ja, nou ja, je mag het ook laten weten als je geen tweede seizoen wil. Hey, oké.
Dat is ook wel interessant. En waarom dan niet?
Ja, en waarom dan niet? Ja, ik vond jullie podcast stom en ik hoef niet meer vaak te...
Nou,
ik
dan luister je niet.
Inderdaad.
Okay.
Hey,
goed,
bedankt.
Ja?
Doeg.
Hey, doeg. Met de code relatievragen in hoofdletters krijg je 10% korting bovenop de 50% korting die je nu krijgt op het bed dat ik bijvoorbeeld heb. Dus ga snel naar emmasleep.nl en bestel jouw bed.